je luistert naar de Links Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. Ik zit hier met Noortje.
Hallo.
Hi, hi. En we gaan vandaag een kletsende klasse doen waarin we gaan praten over Twitter, over linkse metaforen en over muziek. We don't believe you, because we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Ja, en je kan natuurlijk thuis ook meepraten, of waar je ook bent. Als je een mening hebt over de politiek, je vindt iets over wat we zeggen, maar ook iets over wat je ziet op tv, of wat je hoort in een debat, of waarvan je denkt, dit wil ik graag horen in een debat. Laat dat vooral weten. Je kan meepraten via allerlei platformen, waaronder vriendvandeshow.nl/de linkse revolte. Daar kan je ook een bericht inspreken, dat vinden we heel leuk. Je kan daar ook vriend worden en ons steunen, maar dat hoeft dus niet als je een mening wil geven. Je kan ons ook bereiken via Instagram, YouTube en TikTok. En dus niet meer via Twitter.
Nou, ons niet meer. Oh, ja. Wetenschappelijk Bureau GroenLinks niet, maar nee. De WRD Beckman Stichting nog wel.
Ja, oh, en de podcast zat überhaupt dan niet op Twitter natuurlijk. Nee. De Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is eraf, hè?
Ja, het was een besluit die we hebben genomen en meteen ook hebben doorgevoerd. Want we konden niet wachten.
Ja.
Eindelijk zijn we weg van... ik noem het nog steeds Twitter, maar het heet natuurlijk X. Maar dat is in mijn hoofd nooit meer helemaal goed gekomen. En dat komt misschien ook wel omdat ik ooit persoonlijk een eerste Twitter-account aanmaakte in de tijd dat Twitter eigenlijk nog best wel leuk en gezellig was. En sinds de overname van Elon Musk en het dus ook X heet... ben ik eigenlijk afgehaakt. En daarom heb ik het nog altijd over Twitter en niet meer over X. Maar goed, we zijn met ons wetenschappelijk bureau weggegaan bij X. En dat heeft ook alles te maken met die Elon Musk,
ja,
de eigenaar.
Ja, wat leg eens uit. Wat is de reden dat je van Twitter bent gegaan? Want volgens mij de reden dat we het hier ook bespreken in de Linkse Revolte is dat er een groter verhaal achter zat dan ik vind het niet meer gezellig.
Klopt inderdaad. Nee, het is ook een politiek statement wat we eigenlijk hiermee hebben gemaakt. En dat komt omdat X ook eigenlijk een heel politiek platform is geworden. En op zich is er helemaal niks mis met politiek. Ook niet dat je juist politiek ook uitspreekt. Ook niet als je dat doet als media of sociale media. Ik denk juist dat het heel goed is. Want iedereen die doet alsof alles politiek neutraal is, juist ook hè, bij journalisten en media, vind ik juist gevaarlijk. Ik denk, het is altijd via een bepaalde lens dat je iets benadrukt, dus wees er dan ook open en transparant over. Maar het punt bij X en bij Elon Musk is dat hij echt X is gaan inzetten om actief politieke campagne te voeren voor Donald Trump.
Ja.
En dat was voor mij wel echt het moment waarvan ik echt dacht van... ja, maar nu is gewoon echt de maat vol. Want dit gebeurt natuurlijk al heel lang. En we hadden ook in ons team, Hans, al heel vaak discussies. Ook moeten we er niet een keertje vanaf.
Zeker.
Maar nu ook bij deze Amerikaanse verkiezingscampagne... werden er zoveel dieptepunten bereikt dat we dachten... ja, maar nu moet het niet alleen maar bij overpeinzingen blijven... maar moeten we het ook echt gewoon gaan doen.
Ja. Wat mij ook wel opvalt, en nu al helemaal, nu Wilders in de regering zit, is gewoon de manier waarop hij communiceert met journalistiek. Hij doet het gewoon via Twitter.
Ja.
En hij heeft het helemaal tot zijn instrument gemaakt, politiek gezien. Dus dat was voor mij persoonlijk ook een reden waarom ik denk, daar moet je dus helemaal niet aan willen bijdragen, dat je dat in stand houdt.
Ja, precies. Ja. En ook de algoritmes die er, zeg maar de drijvende kracht ook, van wat je ziet en wat je niet ziet als gebruiker, die zijn ook zo ingesteld dat... ja, berichtgeving die hem goed gezind zijn, die komen sneller naar voren dan anderen. En daar heb ik ook bronnen bij, hoor.
Bij Musk.
Ja, van Elon Musk. Ja, op CNN is er over geschreven, maar ook in een goede column van Olaf Tempelman in de Volkskrant. Dus omdat het zo doelbewust is, vind ik het dus ook gewoon ondemocratisch of niet democratisch. En überhaupt die hele agenda hè, van Elon Musk, ook nu afgelopen weekend... las ik ook weer ergens in de krant dat die kiezers zou hebben omgekocht om voor Trump te stemmen.
Ja, dat was gewoon heel publiekelijk.
Ja, dat was heel publiek.
Gewoon 1 miljoen, elke dag 1 miljoen naar iemand die ging stemmen, toch?
Ja, en een soort loterij-achtig. Ja.
Ja.
Nou ja, ik vind dat gewoon gevaarlijk.
Dat is waanzinnig.
Ja, dus als je ook één man met zoveel geld en zoveel macht, die dan ook zo'n sociaal platform naar zijn hand kan zetten. Ja, dat gaat echt een kant op die niet democratisch is. En daar vind ik dat wij als wetenschappelijk bureau van GroenLinks dus ook niks meer op te zoeken hebben.
Ja, en we hebben dit ook niet alleen gedaan, hè?
Nee, klopt inderdaad. Want bij Volt en bij ChristenUnie, we hebben het met z'n drieën gedaan. Ook daar de wetenschappelijke bureaus van. En ik weet ook dat er andere wetenschappelijke bureaus zijn die ook weggaan. Die van D66 wordt er over gesproken. Ook bij andere partijen. Dus dit debat zit niet alleen maar bij deze clubs, maar het is ook echt wel breder in de politiek dat dit leeft.
Ja.
Alleen de vraag is, wanneer gaan de moederpartijen mee?
Ja, dat is natuurlijk. Want zou dat jou, wat jou betreft nu moeten gebeuren? Is het een oproep aan de politiek van jongens? Iedereen die een progressief hart heeft en een beetje progressief hoeft geen eens.
Nee,
gewoon de democratie belangrijk vindt.
Ja, precies. Ja, ik zou dat heel belangrijk vinden. Een hele goede stap als je dat ook collectief doet. Maar daar zit natuurlijk ook vaak het dilemma. Want als je weggaat, geef je natuurlijk ook wel iets op. Er is wel publiek wat je hebt opgebouwd en dat bereik je niet meer. En je hebt natuurlijk wel als politieke partij en wij ook als wetenschappelijk bureau ook wel een politieke functie. En je moet juist natuurlijk wel altijd heel erg bezig zijn met hoe krijg je jouw boodschap ook bij een breed publiek. Dat is ook democratie. Dat mensen goed geïnformeerd zijn.
Ja.
Dus je verliest er natuurlijk ook wel wat mee. Maar er zijn nog zoveel andere alternatieven, dat ik denk, ga daar dan gewoon aan bouwen met z'n allen. En als je dat ook allemaal tegelijkertijd zou besluiten als verschillende politieke partijen, ja, dan heb je ook echt wel, dan maak je ook echt wel verschil.
Ja.
Maar goed, daar ga ik niet over. Dat moeten ze zelf maar bepalen. Maar ik hoop wel dat we ze hebben kunnen inspireren, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja, en wat ik vooral ook hoop is, ik vind het zo diep problematisch dat vooral bij Twitter, dat de journalisten en de politiek dat zo als referentiekader gebruiken. Sander Schimmelpennink had er later ook een hele scherpe column over van sommige partijen die lijken alleen nog maar hun politieke agenda af te stemmen op hoeveel likes het op Twitter geeft. Terwijl, als je kijkt, wie zit er nou op Twitter? In mijn persoonlijke kring, mijn vrienden, niemand zit op Twitter. Dat zijn allemaal die, als je op social zit, of je zit op Insta of zo. Maar wie zit er nog op Twitter? Dat zijn echt de politieke junkies, de mensen die leven voor het politieke publieke debat. Journalisten, politici en een heleboel anonieme accounts waarvan gewoon niet achterhalen is wie erachter zit.
Ja.
De normale Nederlander zit niet op Twitter.
Nee, niet meer. Nee, nee. Die vinden het te lang geen gezellige plek meer.
Ja.
Waar het leuk toeven is. Nee, klopt. Maar die journalisten en die politici die daar maar druk mee bezig zijn, die houden dat ook zelf in stand.
Ja.
Weet je, die zitten elkaar daar helemaal gek soms op te maken. Terwijl, ja, voor wie? Ja, voor elkaar. Maar niet voor, nou ja, inderdaad, de mensen voor wie ze het zouden moeten doen.
Ja, maar dat is echt diep problematisch als je dan ook als journalist dan gaat een beetje zo, oh, hoe wordt hier over het algemeen op gereageerd? En dan ga je door die drek die je af en toe in de reacties ziet, oh ja, mensen zijn wel heel kritisch.
Ja.
En dan ga je dat weer terug voorleggen aan een politicus van ja, mensen zijn wel heel kritisch. Terwijl ja, de gemiddelde Nederlander, als je dan naar opinieonderzoeken kijkt, vaak veel gematigder is of een hele andere mening heeft.
Ja, ja, en je ziet natuurlijk ook bij vaak in de journalistiek zie je ook dat er dan een Twitterbericht van een politicus dan zo wordt weergegeven, ja, hè, als quote. En dat kan soms best wel leuk zijn, een beetje afwisseling ook in je stukken. Maar waar dit natuurlijk totaal in is doorgeslagen, is bij Geert Wilders. Die, ja, man communiceert gewoon niet meer op een normale manier. Die doet ook geen interviews meer. Hij gebruikt alleen maar Twitter om een mening te geven. En heel politiek, hele politieke journalistiek, die schrijft het meteen ook op. En daarvan denk ik al helemaal, jongens, we zijn in godsnaam mee bezig.
Nee, je neemt je taak ook totaal niet meer serieus. Nee. Hè? Ik vind dat, volgens mij heeft het wel vaker gehad hoe ze in Wallonië omgaan met radicaal rechtse partijen, die dus ook deze strategie proberen. Daar hebben ze de lijn. Wij laten niet meer politici gewoon zo ongefilterd het publiek bereiken. We zijn niet een doorgeefluik. Dus ook ze gaan niet gewoon de Twitterberichten direct plaatsen, maar alleen maar beschrijvend wat die politicus aan het doen is.
Ja.
En dan neem je ze gewoon een wapen uit handen. En het is vooral ook uit je zelfrespect of je rolbewaking als journalist dat je zegt, ik pak mijn positie hier, want ik laat me zo niet misbruiken.
Precies, ik ben niet een marionet van een twitterende politicus.
Ja,
ja,
ja, en ja. Ik hoorde laatst die twee parlementaire journalisten ook weer, Van der Wulp en
ja, Joost Vullings en Xander van der Wulp.
Ja, ja, die hadden het ook met elkaar in hun eigen podcast erover van, ja, we staan elke week, is er een vast moment dat Wilders naar buiten komt lopen en dat is het enige moment dat hij de pers te woord staat en dan gaat hij gewoon wat zeggen en dan loopt hij weer weg. En dan staat dus elke week staat een hele club journalisten daar te wachten tot de grote man naar buiten komt om iets te zeggen. Dan denk je, je laat je zo als een deurmat misbruiken daar journalistiek.
Nou, ik zat dat ook te luisteren. Dat was namelijk in hun podcast van De Stemming,
ja,
van 2 weken terug. Toen dacht ik, jemig, dan staat dus inderdaad alle politiek journalisten, die staan dan op een kluitje in een gangetje bij de lift waar Wilders uit kan komen, omdat hij dan 3 seconden door een gang loopt naar de plenaire zaal om te kunnen stemmen. Staan ze met z'n allen, echt alsof er een grote poppenidool neerstrijdt. En dan vervolgens loopt hij iedereen straal voorbij. En soms is er dan 1 iemand van de Telegraaf of zo, hè, zo'n medium wat hem goed gezind is, die dan nog misschien iets van een paar woordjes krijgt. En dan denk ik, waarom laten jullie je zo vernederen?
Ja, vernedering, dat is echt het woord.
Ja, en dan, terwijl er nog zoveel meer gebeurt op zo'n dinsdag. Er zijn zoveel kamertjes altijd in de Tweede Kamer. En dat heet dan een algemeen overleg, hè, waarin er serieus debat wordt gevoerd over bepaalde beleidskwesties. Ja. Ga daar even over verslag doen met z'n allen. En stuur dan 1 journalist even naar dat gangetje en doe dat in een rolerend systeem. Nou, dan ben je misschien 1 keer per jaar aan de beurt als journalist. En ja, that's it.
Of zet gewoon een microfoon neer op een standaard. Ja. Zet je gewoon open.
Als hij iets wil zeggen.
Als hij
een scheet wil laten. Ja.
Precies, kan hij er gewoon even heen lopen. Zegt hij zijn mening. Ja. Dan heb je een mooi op band. Ja. Slaat er helemaal nergens op.
Goed idee. Maar goed, wij gaan van Twitter af. En de vraag is natuurlijk vooral, mensen, doe mee.
Ja. Inderdaad, ga lekker mee. We zijn op alle andere platforms nog steeds te vinden. En vooral qua mijn ervaring met discussie is het leukst op LinkedIn, vind ik. Ja. Want er zijn mensen gewoon met hun eigen naam en dat is ook ongeremd kritisch. Dus ik krijg heel vaak alsnog mensen die zeggen dat ik stom ben.
Ja, ik was ook een marginaaltje toen ik dit aankondigde op LinkedIn.
Een marginaaltje?
Ja, daar moest ik zo om lachen. maar goed, dus je krijgt inderdaad nog steeds ongezouten meningen. Maar het is zelf inhoudelijker meestal.
Ja.
En je kan ons nog ook gewoon volgen, hè, op LinkedIn en ook op andere sociale media platforms. Ja. En de vraag die ik wel veel kreeg was, waarom ga je dan ook niet weg bijvoorbeeld, hè, bij Meta of bij LinkedIn, dat is ook van Microsoft. Dat zijn ook techreuzen met heel veel macht.
Ja.
Maar er is voor mij wel echt een verschil of het een techreus is met heel veel macht, wat je moet doorbreken, hè, wat ze ook in de Europese Commissie proberen te doen met allemaal voorstellen. Of dat het aan 1 persoon afhangt die dus echt een eigen politieke agenda aan het doordrukken is. Hmm. Dat is voor mij wel echt een verschil.
Ja, maar moet het doel niet alsnog gewoon een publiek social medium zijn? Of zoals Wikipedia bijvoorbeeld, dat je een commons ervan maakt die gezamenlijk wordt beheerd?
Bij voorkeur wel. Volgens mij zou je ook binnen de Europese Unie echt zelf moeten gaan werken aan je eigen digitale alternatieven. Maar zolang dat er nog niet is,
ja,
blijf je hier wel afhankelijk van. En wij ook. Wij willen ook dat deze podcast beluisterd wordt. En daarom promoten we hem ook op dit soort platforms. Dus ja, er is wel een verschil nog tussen in welke wereld leven we nu en wat is de ideale wereld. En daar moet je dan ook een beetje pragmatisch in zijn.
Ja.
Maar pragmatisme houdt wel op daar waar er echt 1 gek met grootheidswaan te veel macht heeft.
Ja. En ook hier geldt weer, in de wereld zoals die is, ben je altijd hypocriet als je idealen hebt.
Ja.
gaan we door. Ja, ik had ook, want we hebben natuurlijk naast te denken, heb je iets een gedachte opgedaan in de afgelopen tijd waar je iets over wil zeggen? En ik wilde iets inbrengen. Dat gaat namelijk over een gezegde of een metafoor. En die hoor ik heel vaak bij linkse politici. En laatst hoor ik hem ook weer. En dat is namelijk, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En vaak gaat het dan ook over de zwakste schouders die ontlast moeten worden. En het klinkt als een hele nobele metafoor, maar ik wil echt dat we daarmee stoppen. De sterkste schouders moeten de zwaarste last dragen. Want ik vind het zo'n ontzettende vertekening van de werkelijkheid. Het beeld dat daarmee namelijk wordt neergezet is dat de rijkste mensen in ons land de sterkste schouders hebben. En dus ook een soort van de samenleving dragen. Ja. En dat we dus ook van hun het meeste moeten vragen. En het zet de werkelijkheid totaal op zijn kop. Want als je kijkt wie dragen deze samenleving, dan denk ik dat zijn de mensen in de zorg, dat zijn de mensen in de bouw, dat zijn de mensen die thuis voor hun kinderen zorgen. Dat zijn al die mensen die zich juist zonder er veel geld voor te vragen inzetten voor de mensen om hen heen. Dat zijn de sterke schouders in deze samenleving.
Ja, want het wordt altijd heel erg financieel uitgedrukt,
ja,
toch? Van sterke schouders is als je iets te leien hebt.
Precies.
En daar moet je ook meer van vragen.
Ja, ja, want het gaat altijd over geld. Dus ja, de sterke schouders moeten de zwaarste lasten dragen en dan zeggen we, ze moeten meer betalen.
Ja.
Terwijl
is juist helemaal niet zo. We hebben een keer een aflevering gehad waarin het ook ging over mevrouw Heineken.
Ja.
De rijkste vrouw van Nederland, die belastingen ontduikt.
Allemaal geërfd.
Ja.
En het was vast hard werken, maar die heeft alles geërfd.
Ja.
En vervolgens denk ik ook het grootste deel daarvan laten beleggen. Sowieso heel veel mensen die boven een bepaald vermogen komen, die later dat gewoon beleggen. Dus dan zit je het weg bij een vermogensbeheerder. Ja. Dan hoef je zelf niet zoveel meer te doen. Nee, dus dat beeld van de sterkste schouders, de zwaarste lach. En vooral gaan praten over zwakke schouders. Ja. Dan denk ik, dan doen we mensen zo tekort. En ook geven we een hele verkeerde weergave van de samenleving en wie de waarde creëert. We zetten dan echt rijke mensen op het podium, terwijl ze daar niet horen. Ja. Dus daar zou ik van af willen. En ik zou eerder dan iets zeggen van, hè, laten we die rijke mensen met hun papschouders van een zeilboot afkomen. Om eens even mee te gaan te betalen, zodat de sterke schouders een keer ontlast kunnen worden. Zoiets.
Ja, in ieder geval, dat is een mooie metafoor. Ja. En zelfs, want als je heel erg kijkt, hè, naar het topje dan van die berg, wat dan de allersterkste zogenaamde schouders zouden zijn. Dat klopt natuurlijk ook niet. Maar ook als je daar net onder kijkt, ook, hè, Dylan van Rijsberg noemt dat de net niet-elite.
Ja.
Hè, dus mensen die hoogopgeleid zijn, best wel geld hebben te besteden, maar niet helemaal bij die top zitten. Die leven namelijk wel heel erg in hun eigen bubbel. En leveren daardoor ook veel minder een bijdrage aan het collectief, aan het geheel, dan mensen die niet daar bij die top of bij die net niet elite zitten. Dus mensen ook uit de werkende klasse, die hebben een veel diverser netwerk en leven. En die ontmoeten veel meer mensen, die zetten zich ook veel meer in. Terwijl die net niet elite zich lekker terugtrekt bij elkaar. Dus ik denk inderdaad dat hij nog preciezer moet dan alleen maar 99% versus 1.
Ja.
Maar dat hij echt nog wel wat gelaagder is.
Ah, goed punt. Hieraan verbonden is er gelijk, als we toch bezig zijn met die sterkste schouders, zwakste schouders, is er ook eentje kwetsbare mensen, kwetsbare groepen of kwetsbare wijken. Ja. Die hoor je ook heel vaak. En dat is een beetje hetzelfde verhaal als bij die schouders. Als je nou kijkt over wat voor mensen hebben we het dan, dan gaat het vaak over mensen die al jaren in armoede leven, vaak drie banen combineren, voor hun kinderen zorgen, de meest diepe ellende hebben doorstaan. En dan gaan we daarover praten. Ja, dat zijn kwetsbare groepen.
Ja. Alsof het ook zielige mensen zijn.
Ja, ze zijn juist knijtenweerbaar. Ja. Dus het is totaal niet kwetsbare mensen. Die mensen zijn kwetsbaar gemaakt. Ja. Ze zijn gemarginaliseerd en ze hebben het systeem tegen zich.
Ja.
En ze zijn niet kwetsbaar.
Ja. Ja, laatst hadden we het samen ook over een heel mooi interview van Michelle Lamont, een cultuursocioloog uit Amerika. En ze heeft het ook heel erg over de vernedering.
Ja.
En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Ook, hè, ze verklaart ook de enorme populariteit van mensen als Trump en Wilders hieruit. Van, als je zo over je gesproken wordt door zogenaamd goed bedoelde linkse lieve mensen, maar je voelt je gewoon vernederd. En ja, dan is dat zo'n voedingsbodem om de andere kant op te gaan.
Ja, ja, precies. Je werkt je elke dag het snot voor je ogen. En het lukt je om gewoon om je kinderen te eten te geven en je huur te betalen. En vervolgens wordt er over je gepraat. Ja, kwetsbare mensen.
Ja,
dan denk je ook, ja, fuck dit.
Ja, precies. Ja.
Terwijl aan de andere kant wordt gepraat over de hardwerkende Nederlander.
Ja.
Ja. Dus waar ik overigens, dat was vorige week, Dylan Jezielkus had weer een of ander opiniestuk in het AD geschreven over de hardwerkende Nederlander. Daar sprongen Mariette Partijn en Senna Matoeg, dus Tweede Kamerleden van GroenLinks PvdA, ook direct bovenop om dat weer dat frame te ontmantelen. Dus je ziet wel dat er steeds scherper wordt geacteerd op dat frame van de hardwerkende Nederlander.
Wie bedoelen jullie nou? Ja,
precies.
Die renteniers.
En ga wat doen voor de hardwerkende Nederlander dan vooral. Want de hypocrisie daar is echt ondraaglijk bijna.
Ja.
Goed, die. En het beeld van de kwetsbare mensen, dat moet ik nog wel even zeggen. Daar kwam ik op vanwege het boek van Cody Hoogstenbach.
Oh, ja.
Die heeft een boek geschreven, In schaamte kun je niet wonen. Over zijn schaamte die hij voelde rond dat hele... hij is opgegroeid met een vader die dakloos was. En dat hele concept schaamte werkte helemaal uit. En hij heeft het dus ook consistent over gemarginaliseerde mensen in plaats van kwetsbare mensen.
Ja. Inderdaad ook de schuldvraag bij het systeem.
Ja,
niet bij de persoon zelf.
Precies, het wordt relationeel in plaats van dat het een losstaand probleem is.
Ja.
Dat is nog even goed om te zeggen, vind ik altijd.
Even de
credits geven. Dus credits voor jou, Cody. Gaan we naar de luisteraars. En die staan deze keer volledig in het teken van muziek. Want we hadden de vorige keer de oproep gedaan in de vorige kletsende klasse. Laat ons weten als je ook linkse muziektips hebt. En dat hebben jullie gedaan. Echt mega veel.
Leuk.
We moeten denk ik beginnen met één reactie. En die was volkomen terecht. Ik moest er ook wel om lachen. Die kwam via YouTube binnen van echt de YouTube-usernaam. @peace_ut9ft. Leuk dat je luistert. @peace_ut9ft. Die reageerde. Hoe hebben jullie nog niet even We The People genoemd? Het nummer van de Tribe Called Quest. Dat jullie gebruiken als intro tune.
Ja, goed punt. Dat hebben we niet gedaan, hè? Ja, dus... Terwijl we die heel bewust hebben gekozen, dit nummer.
Ja, die zit niet per ongeluk aan het begin van deze podcast.
Nee, want Hans, jij hebt hem uitgekozen, deze openingstune.
Ja.
Vertel.
Ja. En ik heb hem ook voor een groot deel uitgekozen, omdat ik die drop, gewoon die beat, die ze zo inklapt. Dat is gewoon
een lekker nummertje.
Heel chill vind. Maar er zit ook een hele mooie boodschap in dat nummer. En... om iets te vertellen, Tribe Called Quest. Jullie zullen waarschijnlijk het nummer Can I Kick It wel kennen. Dat is echt. Zij waren heel groot in de jaren 90 vooral. Toen hebben ze 16 jaar lang of 18 jaar lang niks gedaan. Geen nieuw album gemaakt. En na 18 jaar kwamen ze dus met dit nummer. En daar is ook het album uit voortgekomen. En dit nummer gaat gewoon volledig over enerzijds hoe onbetrouwbaar en corrupt en politici zijn geworden. En dan gaat het natuurlijk vooral over de Amerikaanse politiek. Daar opent hij ook mee, hè, met we don't believe you, because we the people are here in the rear. Yo, we don't need you. Ja, dat is gewoon, de politiek is volkomen onbetrouwbaar. En we hebben jullie eigenlijk niet meer nodig. En daar gaan ze nog even op door. Politici zijn thieves in the night en stelen eigenlijk van het volk, van de we, zonder dat de mensen dat doorhebben. Dus het zet een
zo'n gitzwart beeld van de politiek.
Beeld, ja. Dus het is ook echt een aanklacht. En wat het zo sterk maakt, vind ik, dit nummer, is het refrein. En misschien hebben jullie als luisteraars, daar eindigen we vaak de podcast mee. En het is een soort opsomming van alle mensen die eruit moeten volgens de rechtse politici. Dus het gaat over black folks, you must go, Mexicans, you must go, poor folks, you must go, Muslims and gays, boy, we hate your ways. En misschien heb je de laatste zin wel eens gehoord aan het einde van de podcast, dat je dacht, wat hebben ze nu voor akelig nummer aanstaan. Maar wat ik zo goed vind aan dat refrein is ook dat het dat hele stelen van het volk, dus het sociaal-economische uitkleden van de mensen en alleen maar voor je eigen belang erin zitten, koppelen aan het uitsluiten van mensen en aan die sociaal-culturele verdeeldheid zaaien.
Ja.
Wat precies in lijn is met volgens mij wat wij altijd in deze podcast zeggen, van dit is de strategie van radicaal rechts en van partijen als de VVD op dit moment.
Ja. Mooi dat het zo goed samenvalt.
Ja,
ja.
Vond ik ook. En het voelt heel krachtig omdat ze zo duidelijk vanuit We The People spreken.
Ja.
En dat vind ik zo'n gevoel van wij het volk, we zijn er klaar mee. Dat drijft, vind ik een heel mooi beeld. Het zou goed zijn als wij dat ook...
Ja. En je hoort het ook in de muziek zelf.
Ja.
Dat er zo'n collectieve strijdbaarheid onder zit.
Ja. Ja, precies dat. Het zou zo mooi zijn als wij dat als linkse beweging breed ook weer weten te creëren. Dat gevoel.
Ja. Wat had je nog meer voor tips?
Ja, dit is... even kijken, Gijs. Die benaderde ons ook via Vriend van de Show. Dus ons eigen platform. Als jullie radio tippen, want dat deden we namelijk de vorige keer. Janneke was er erg fan van. Dan zouden jullie ook Porcupine Tree tof vinden. De teksten gaan in op doorgeschoten kapitalisme, individualisme, oorlog en geweld, maar ook vervreemding van de wereld en het milieu. Toffe muziek met maatschappijkritische teksten. Dus
nou, dat klinkt als ons verkiezingsprogramma.
Ja, dat wordt een soort. Ja, dat wordt daar gewoon in zijn geheel afgedraaid. Dus de volgende keer kunnen we die misschien gewoon in de campagne lanceren.
Ja, tof.
Porcupine Tree. Dus die gaan we ook op de playlist zetten, hè?
Ja.
Ja, want we hebben dus een Spotify playlist.
Ja,
voor
en je kan ook zelf daar je nummers op zetten, hè, lieve luisteraars.
Ja.
Je mag het aan ons doorgeven, dan doen wij het voor je. Maar je mag het ook zelf doen.
Ja, en het heet Muziek bij de Linkse Revolte, de playlist. En het is een commons, dus je mag er zelf dingen inzetten. En daarin vertrouwen we jullie volledig in kwetsbaarheid. En anders zit ik zo meteen weer heel lang nummertjes te verwijderen.
Ja.
Maar dan lach ik me ook aan muziek, denk ik. Ja,
de enige die niet mag is Eye of a Tiger. Dat is namelijk de opening van Geert Wilders op zijn congres. Dan
echt
hoor
waar?
Je dat. Doe, 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 doe.
Op zijn congres, daar is hij in zijn eentje.
Wat is er bij? Ja, nou, in ieder geval die ene keer dat hij dan een publiek evenement doet, dan schalt dit uit de speakers.
Ik krijg een beetje zo'n beeld van Trump die uit het vliegtuig stapte en zo naar niemand zwaait voor de camera. Ja. We hadden nog meer muziek natuurlijk. Marten. Die stuurde: mijn gedachte ging gelijk uit naar Sef. Een bijzondere muzikant, mens en rapper. Die in 2023, de vind ik, prachtige plaat heeft uitgebracht. Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Sowieso ook een tip om hem uit te nodigen. Nou, eigenlijk helemaal mee eens.
Hebben we dat ook niet gedaan, maar dat hij toen niet wilde.
Hij was veel te druk, volgens mij.
Hij was te druk, hè? Ja, ja, we hebben hem inderdaad een keer gevraagd in onze podcast, maar helaas. Ja.
Wie weet gaan we er nog een keer op terugkomen. Maar dat album is inderdaad, ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Ik vind die ook echt fantastisch. Ook omdat hij zijn eigen achtergrond heel erg in verweeft. Dus ja. Is het ook... het ene nummer is volgens mij gewoon een man die in een andere taal iets voorleest. Ik zou geen eens weten welke taal, maar het is echt prachtig hoe dat helemaal met elkaar verweven is.
Ja. Ja, en staat dat goede nummer ook op Van de Machine, toch? Met Abel van Gelswijk. Staat die op dat album?
Ja, zeker. Ja.
Dat is een van mijn lievelings.
Ik zat heel veel te denken, gaan we nu de tekst rappen, maar we houden ons in.
Ja.
En dan hadden we nog een laatste. Van iemand die ook nog muziek aan droeg. En dat is Pepe. En ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Want
Pepe.
Pepe. Die werkt bij Paradiso. En die zei, mochten jullie input nodig hebben voor jullie linksactivistische rubriekje, let me know. Juist de laatste 10 jaar is er vooral in de punkbeweging enorm veel politiek geladen muziek uitgebracht. Of zijn in interviews of tijdens optredens de teksten heel uitgesproken linksactivistisch. Hierbij alvast wat tips. En er komt de lijst Idols, Marathon, Hang Youth, die noemden wij ook al, Viagra Boys, Ploegendienst, Frank Carter en The Rattlesnakes en Arcade Fire. En daarnaast nog wat oudjes, The Clash, NWA, Pearl Jam en Rage Against the Machine. Ja. Nou,
goeie tips.
Steek ze allemaal in de zak en ga het luisteren. En we gaan dit allemaal in die playlist toevoegen, dus je hoeft niet met een notitieblokje nu mee te schrijven. Komen we aan het eind, denk ik, hè, van de podcast. We hebben alweer een goed half uur volgeluld.
Nou. Zo genoeg, bezig. Denk ik. Ja.
Ja. Volgende week zijn wij er weer. Dan praten we met Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA, Esma Lala. Zij komt namelijk met een boek. Het gaat om mensen, toch?
Ja,
ja, het gaat om mensen.
Ja, het gaat over bestaanszekerheid, geloof ik. Ja.
Ja, zeker. Dus we gaan met haar praten over haar ervaringen, hoe het nu is om een jaar in de Kamer te zitten, maar ook dus over die strijd voor bestaanszekerheid. Zien jullie weer de volgende.
Tot dan.
Doei, doei.
All you bad folks, you must go.